Liefde gemeente, het kan zijn dat je het gevoel hebt dat de weg die de Heere met je gaat vreemd is. Je begrijpt eigenlijk niet goed hoe de Heere zo'n weg met je kan gaan. Als wij beleiden dat de Heere goed is, genadig, liefdevol. En tegelijk dat hij almachtig is. Zou het dan niet een beetje anders kunnen? Als je de Heere mag liefhebben. Je hebt je aan hem toevertrouwd. Had je misschien wel zo'n andere weg gedacht. Dat hij het gemakkelijk zou maken. En overzichtelijk. Kan het? Kan het bij elkaar passen dat je echt een kind van de Heere bent. En dat je weg onbegrijpelijk is? Dat kan zeker. Dat blijkt uit het leven van heel veel kinderen van God in de Bijbel. Maar dat blijkt ook uit de manier waarop de Heer Jezus ter wereld kwam. Hoe de Heer Jezus geboren werd en hoe het daaraan vooraf ging en ook hoe het daarna ging. Daar zijn ook zoveel dingen onbegrijpelijk. En dat heeft de Heer dus juist gedaan bij de komst van zijn Zoon. Alle belangrijkste gebeuren in de Bijbel. Daar zijn raadsels. Daar zien we er iets van dat dat hoort bij het werk van de Heere. Het is niet zo dat de Heere zijn weg altijd op een manier gaat die voor ons overzichtelijk is. Asaf zingt in Psalm 77. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Heilig zijn zijn wegen. Zijn wegen zijn goddelijk en niet menselijk. God kan ze overzien. Ook dan als wij ze niet kunnen overzien. Zoals ik noem, dat blijkt in de geboorte van de Heer Jezus. Waar we van horen uit Matthäus 1, vers 18 tot en met 23. Dus Matthäus 1, vers 18 tot 23. Hoe Jezus ter wereld komt. Drie gedachten. Een bochtige weg. Een trouwe gids. En een vaste koers. Dus hoe Jezus ter wereld komt. Een bochtige weg. Een trouwe gids. En een vaste koers. Dus als eerste een bochtige weg. Gisteren sprak ik een jongen die met me had over hoe hij keek naar het geloof of naar mensen die geloofden. En hij zegt, ik ken nou mensen die zeggen dat ze bekeerd zijn, maar ze kijken hoe ze leven en alles kan daarmee door. Zegt, ik snap dat niet goed. Het is niet zo, zegt hij, dat ik ze per se wil veroordelen, maar ik kan dat niet goed bij elkaar krijgen. Hoe moet ik dat nou zien, dat ze zeggen dat ze bekeerd zijn, maar op zondagmiddag gaan ze naar het strand, zulke dingen. Zeg, ken je nou ook mensen in je omgeving? Zeg, daar zie ik echt het leven met God. Maar eigenlijk schrok ik van het antwoord nog wat meer. Hij zegt, die ken ik niet. Zeg, bij mij in de familie en zo, daar zouden ze echt niet op zondag naar het strand gaan. Maar er is niemand die kan zeggen dat hij de Heere lief heeft. Hij kende, op één of twee mensen na, geen voorbeelden van een levend geloof. Dus hij kent ze niet goed, niet in eigen omgeving. Dat raakte me wel. Dat is pijnlijk. En dat zo'n jongen dan denkt, ik kan nu wel de Heere gaan zoeken, maar gaat dat wel werken? Want er zijn ook anderen die zijn wel serieus, maar die leven nog niet met God. Dat kun je dan wel een beetje begrijpen. Hij had niet in zijn omgeving niet heel veel stimulans gekregen, niet heel veel aansporing om de Heere te zoeken. Maar er was ook een vraag voor hem, en dat was bij een paar meisjes even later precies zo. Die zeiden, bij ons in de kerk, daar gaat iedereen naar de hel. En een andere kerk op Urk, daar gaat iedereen naar de hemel. Dan zeggen ze een beetje zwart-wit. Maar zo voelt het wel. En wat is het nou? Wat is nou echt? Wat is nou echt? Als het goed is, zoeken we er ook naar. Vanuit onszelf niet, hè? Dan zijn we best wel tevreden met een beetje schijn. Een beetje de schijn ophouden, een beetje aardig lijken of een beetje vroom lijken of zo. Maar als je met God te maken krijgt, en als je God gaat zoeken, dan zoek je ook naar echtheid. Wat is nou echt een leven met God? Nou, hier komen we zo iemand tegen. Jozef. Van Jozef wordt gezegd, hij is rechtvaardig. Vers 19. Jozef, de man met wie Maria ondertrouwd was, die was rechtvaardig. Niet dat hij in zichzelf volkomen was, dat is niet bedoeld met deze woorden, maar hij was oprecht in zijn levenswandel. Hij wilde zich geven aan God, hij wilde letten op de dingen van God. En wat kom je dan daarin tegen? Twee belangrijke dingen. Je komt liefde tegen. Liefde. Voor zijn Maria. Dat horen we zo meteen nog wel. Hij had zichzelf voor haar over. Dat is een teken van die oprechtheid. En tweede, je komt gehoorzaamheid tegen. Hij wil naar Gods geboden leven. Liefde en waarheid. Die tekenen het leven van Jozef. En niet dat hij dat uit zichzelf had, maar God stempelde zijn leven. De vernieuwing van zijn ziel door Gods genade. Die had deze uitwerking. Liefde en waarachtigheid, gehoorzaamheid. Als je nou zo iemand tegenkomt, dan zou je zeggen, daar zal God goed voor zorgen. Iemand die zo dicht bij God leeft, die zo liefdevol is voor zijn naaste, daar zal de Heere toch wel een goed, een mooi leven voor wegleggen. Nou, het is ook zo. De Heere zorgt voor Jozef. De Heere zorgt iedere seconde voor Jozef. Zoals dat gezongen hebben in Psalm 73, is het ook voor Jozef. Ja, waarlijk, God is voor Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. En dat mag vanmorgen ook iedereen weten. Die het leven met God kent. Ook als je moet zeggen, nou, ik durf dat zo van me niet te zeggen. Dat ik rechtvaardig ben. Dat is, ja tenminste, dat ik zo'n rechtvaardige uitstraling heb. Dat is mij toegegrepen. En dat je toch wel kan zeggen, ja, maar God heeft in mijn hart gewerkt. Hij heeft me zonde vergeven. En hij heeft me een andere liefde gegeven. Ik verlang naar oprechtheid. En ik ben niet zoals ik moet zijn. Maar ik zou het zo graag willen. Dat de waarheid en de liefde van God mijn leven stempelen. En dat anderen het mogen zien. Ondanks mezelf kan ik zeggen, ik heb de waarheid en de vrede lief gekregen. Maar dan mag je ook zeker weten dat God in gunst naar je omziet. Als God je hart vernieuwd heeft, dan heeft God je leven ook vast. God zal voor u zorgen. Zijn oog slaat u in liefde gade. Iedere seconde. Maar het is niet zo dat je het iedere seconde ziet. Het leven van Jozef zag er zo mooi uit, maar ineens viel het in duigen. Het zag er zo mooi uit. Hij had een meisje leren kennen die ook de Heere vreesde. Een meisje van wie hetzelfde gold. Ze had de waarheid en de vrede lief. Het werk van God stempelde haar hart. Het was nog een jong meisje en toch had ze de Heere lief. En Jozef had haar lief. En ze waren inmiddels ondertrouwd. Dat betekent, er was geen weg meer terug. Ze mochten niet meer scheiden. Maar dat betekent ook, ze waren nog niet getrouwd. Ze hadden nog geen gemeenschap gehad. Ze woonden nog niet in één huis. Maar ze waren al wel voor elkaar. Ze hadden elkaar wel trouw beloofd. Dus dan was het vooruitzicht nog een klein poosje. En dan zouden ze trouwen. En dan zou Maria bij Jozef intrekken. Dan zouden ze dat leven samen hebben. Dan had hij zo naar uitgezien. Het was het mooiste. Na dat ene dat hij de Heer mocht leren kennen. Was dit het mooiste van zijn leven. Maar ineens stortte dat in. Maria was weg geweest. Ze was weg geweest naar Judea. En Jozef die had dat niet makkelijk gevonden. Je bent ongetrouwd. Je wil graag trouwen, dus je wil ook graag met elkaar spreken. Maar Maria was 3 maanden weg geweest naar Judea. Waarom had ze eigenlijk niet zoveel over verteld? Ja, ze had wel gezegd, ze wilde graag naar haar nicht Elisabeth toe. Ze moest wat vertellen tegen haar nicht Elisabeth. Dat had Jozef wel begrepen. Maar wat het dan was, dat was hem eigenlijk een raadsel. Dan is die gevraagd, Maria, waarom nu eigenlijk? We zijn ondertrouwd, we gaan bijna trouwen. Waarom moet je dan nu 3 maanden weg? Ja, had Maria gezegd zoiets van, ja, ik heb dat nodig. Ik moet mijn hart uitstorten bij Elisabeth. Ik moet iemand spreken die de Heere lief heeft. Dus Maria was gegaan. En ze hadden geen telefoon, geen e-mail, niks. Dus al die 3 maanden hoorde Jozef niets van Maria. Het was moeilijk geweest. Maar hij had het ervoor over. Hij had gedacht, ja, als dat nou echt nodig is voor Maria, dan moet dat maar. Beter nu dan als we getrouwd zijn. Dus hij wilde dat dragen. En hij kon wachten. Hij zag er naar uit. Dan over 3 maanden, dan zie ik haar weer. En dan kunnen we gaan trouwen. Maar toen kwam Maria terug. En het duurde niet lang of hij merkte iets aan Maria. Maria was zwanger. En in eerste instantie kon ik niet geloven. Hij dacht misschien dat ze gewoon gegroeid was of zo. Maar langzamerhand steeds duidelijker merkte hij, nee, het is echt zo. Ze is zwanger. Het was niet van hem. En dat noem ik toch maar even met nadruk. Jozef en Maria, allebei. Die hebben heel goed geweten. Gemeenschap hoort in het huwelijk. Zelfs toen ze ondertrouwd waren, hadden ze geen gemeenschap met elkaar. Dat bewaarden ze voorzichtig tot ze getrouwd waren. Jozef en Maria, die leefden niet alvast als man en vrouw. Daar was hij zuinig op. Maar nu dus Maria zwanger was, was niet van hem. Dan was er een andere man in het spel. En toen stortte heel zijn wereld in. Maria, hoe kun je dat doen? Hij had zo hoge gedachten van Maria. Hij dacht, als er een meisje is dat de Heere vreest, dan is zij het. Een gelovig meisje, een liefdevol meisje, een trouw meisje, oprecht. Maar wat voelt hij zich nou bedrogen? Hij heeft 3 maanden op haar gewacht. Is ze er zo mee omgegaan? En dan nog. Dan nog wil hij haar niet pijn doen. Dan nog blijft zijn liefde voor haar. Want wat denkt hij? Hij had kunnen denken, ik ga haar aangeven. Ik ga naar de Joodse leiders, naar degene die zeggen wat goed is en fout. En ik ga vertellen wat er met mijn vrouw gebeurd is. Ik ga zeggen wat ze gedaan heeft. En dan zal ze gestraft worden. En op overspel, daar stond in de wetten van Mozes de doodstraf. Dat doet hij niet. Hij ziet maar 1 oplossing. Hij wil Maria sparen. Maar trouwen, dat zit er niet meer in. Hij zal moeten gaan. Hij zal stiekem moeten gaan. En als hij dan weg is, wat zullen de mensen dan zeggen? Dan zullen de mensen Jozef beschuldigen. Dan zullen ze zeggen, die Jozef, Eerst maakt hij zijn vrouw zwanger, daarna gaat hij er vandoor. Jozef zal de schuld krijgen. Maar hij wil het dragen. Om Maria maar te kunnen beschermen. Hij ziet alleen die ene uitweg. Ik zal dan moeten gaan. Maar als hij dan gaat, dan heeft hij eigenlijk geen toekomst meer. Dat ene meisje van wie hij zo hield, die is voor hem van haar voetstuk gevallen. Die hele droom is in duigen gevallen. Het huwelijk is voorbij. En zijn naam is te schande gemaakt. Hoe moet Jozef verder? Van zijn gevoel staat hier eigenlijk niets. Maar als je dit wat op je in laat werken, dan kan het niet anders. Of de toekomst is voor Jozef één zwart gat geweest. Zou je kunnen zeggen, ja, dat kan gebeuren soms. Soms zijn er dingen in het leven die moeilijk zijn. Ja, maar dit was niet zomaar iets wat gebeurde. Het waren geen mensen die het Jozef aandeden. Het was Gods leiding. God had toch zo gemakkelijk het anders kunnen doen. Waarom heeft God het zo gedaan? Het is toch zo, Gods besturing heeft eerst tegen Maria alleen gezegd. En Maria moest erover zwijgen. Maria mocht het niet tegen Jozef zeggen. De boodschap die zij gekregen had uit de hemel. De boodschap waar Jozef dus niks van wist. Maria te horen had gekregen: u zult zwanger worden uit de Heilige Geest. Een goddelijk wonder, er komt geen man aan te pas. God werkte dat zo in de baarmoeder van Maria. Zonder Jozef, zonder een andere man. Dat wist Maria en dat wist de Heere. En straks ook Elisabeth. Maar Jozef niet. Waarom? Waarom leidt de Heere Maria nou dan eerst langs Elisabeth en dat ze 3 maanden daar moet blijven? Dat Jozef op haar moet wachten en met grote liefde op haar wacht. En dan als ze dan terugkomt, Dan heeft hij dat hele gevoel dat hij bedrogen is. Waarom gaat Gods zoon weg met Jozef? En waarom gaat Gods zoon weg met Jezus? Maar dat komt erbij. Het is een moeilijke weg voor Jozef, maar het is ook een schandelijke weg voor Jezus. Nu gaat God het belangrijkste werk doen dat hij ooit gedaan heeft. De Zoon van God die komt op de wereld. Jezus die zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Jezus die zonder zonde is. Hoe komt hij ter wereld? Je zou zeggen in zo'n chaos. Nou ja, daar heeft hij zelf geen last van. Als Jezus straks geboren mag worden, dan weet hij niks meer van wat er allemaal aan vooraf gegaan is. Nou ja, niet direct. Maar later, dan praten de jongens in Nazareth over hem. Dan zeggen ze, jij bent uit hoererij geboren, hè? Jouw moeder is vreemd gegaan. Hoe weten we dat ze dat gezegd hebben? Dat weten we uit Johannes 8. In Johannes 8, daar zeggen de fariseeën tegen hem: ja, wij zijn niet uit hoererij geboren. Bij ons is het niet zo gek gegaan als bij u. U bent uit hoererij geboren, u bent een hoerenkind. Wij niet. Zo keken ze naar Jezus. En dat heeft hem dus altijd aangekleefd. En dat was natuurlijk niet het enige. Ze hebben ook toen de Heer Jezus opgroeide gezien dat hij zelf zonder zonde was. Maar toen ze hem niet konden pakken op zijn eigen zonde, hebben ze hem gepakt op de zonde, waarvan ze dachten dus, van zijn moeder, van zijn vader. Van meet af aan droeg de Heer Jezus een stempel. Waarom? Omdat hij midden in de zondige wereld moest komen. Hij hing daar niet een beetje boven. En dat je zou moeten zeggen, ja maar de Heer Jezus, die weet eigenlijk maar heel weinig van de ellende van deze wereld. Het leven van de Heer Jezus, dat ging natuurlijk allemaal makkelijk. Hij had een Godvrezende vader, had een Godvrezende moeder. En hij had God die voor hem zorgde, zijn weg werd zo makkelijk gemaakt. Nee, dat is helemaal niet waar. Hij had wel een Godvrezende moeder. En ook een Godvrezende pleegvader. Dat was wel waar. Dat is niet voor niks. Daar had de Heer ook reden voor. Dat de Heer wel in het leven van de Heer Jezus duidelijk wil maken hoe belangrijk hij rechtvaardigheid vindt. Dus dat, het had niet kunnen gebeuren dat Jezus geboren was uit goddeloze ouders. Die met God geen rekening wilden houden. Of met Farizeese ouders. Die schijnheilig waren, net deden alsof ze heel godsdienstig waren. Nee, de Heer heeft een gezin uitgezocht, een man en een vrouw, waar hij gevreesd werd. En voor ons allemaal ligt die boodschap erin. Dit is waar de Heer wel waag in heeft. Dat er gezinnen zijn waar zijn naam groot gemaakt wordt. Dat er harten zijn die hem kennen. Die van de zonde bevrijd zijn en die de zonde niet zoeken. Dus in dat opzicht kun je zeggen, de Heer Jezus werd geboren op een heel mooie plek. Er zit een hele grote aansporing in. Als dat is wat de Heere uitgezocht heeft, laten we dat dan ook zoeken. Dat het van onze kinderen niet gezegd kan worden. Ja, ik ken eigenlijk niemand. Niemand die echt met God leeft. Dus dat mooie, om zo te zeggen, had Jezus wel in zijn geboorte. Maar waarom was het nu zo moeilijk? Zij al omdat de Heer het tegelijk wilde laten merken dat hij echt in de nood, in de ellende van deze wereld kwam. Jezus hing er niet boven. Dat gevoel kun je toch wel hebben. Op zoveel manieren. Ja, als dan de Heer Jezus wordt geboren, dat is een volmaakt mens. Dat is de Zoon van God. Die kan alles en die weet alles. Dus die heeft eigenlijk nergens last van. Die gaat de makkelijke weg. En zo kun je ook nog wel eens een keer naar een ander kijken. Dan denk je, ja, als mijn leven zo ging, dan kon ik ook wel met God leven. Dan kon ik ook wel in God geloven. Lekker makkelijk. Nou, maar als er al mensen zijn van wie het leven lekker makkelijk is. Ik denk niet dat ze er zijn. Maar als ze er al zouden zijn. Jezus niet. Die woorden van Psalm 73 golden ook voor het gezin waar Jezus in geboren werd. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Hoe donker. Als dat nu je ervaring is. Misschien zelfs wel dat je zegt, toen de Heer in mijn leven kwam, toen werd het nog donkerder dan daarvoor. Raadselachtig. Zulke bochten. Vrees niet. Het is niet zo dat je dan moet denken, het zal wel niet waar zijn. Als ik echt een kind van God was geweest, dan kreeg ik wel een rechte weg. Dan ging het vanaf nu allemaal wel voorspoedig. Twijfel niet aan God. Wat je misschien om je heen hoort en soms wel in je eigen hart hoort. Als God nou echt een God van liefde was, dan zou dit me zo moeilijk niet gemaakt hebben. Of je gaat twijfelen aan Gods macht. God zou misschien ook wel het anders willen, maar dat kan die ook niet. Hij kan mij zeker niet helpen. Daar is hij niet sterk genoeg voor. Twijfel niet aan de macht van God. Als je het ergens ziet, dat een almachtige, genadige God kan werken. In een onbegrijpelijke weg. Dan is het hier. Daar waar Jezus werd geboren. Maar blijf staan. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Het hoort in onze tweede gedachte. Een trouwe gids. De Heere laat het bij Jozef verkopen. Hij kijkt daar in een donker put. Maar de Heere laat het niet zo ver komen dat het huis, het levenshuis van Jozef instort. Dat kan ook niet. Hier. Want de Heere wil dat Jezus geboren wordt in dat gezin van Jozef en Maria. Jozef mag niet gaan doen wat hij in zijn wanhoop denkt te moeten doen. Hij denkt, ik moet dan maar weggaan. Ik moet maar heel dat beetje achter me laten en maar kijken wat voor leven ik dan vind. Maar nee, zegt de Heer, dat mag niet gebeuren. Jozef hoort bij Maria. Wat gebeurt er? Terwijl Jozef dus zijn plannen lag te maken, kwam God tot hem. Zie, een engel des Heren verschenen in de droom. De Heren die gaf Jozef een droom. Het is natuurlijk niet zo dat iedere droom van God is. Maar het is wel zo, als God het nodig vindt, dan kan hij een droom gebruiken. Hij kan andere gebeurtenissen gebruiken. Bij Jozef zien we het hier en we zien het ook later. Dat de Heere verschijnt aan hem in een droom. Maar wat ik moet zeggen, wat heel duidelijk is. Dat Jozef heel zeker weet, dit is van de Heere. Jozef, gij zoon David. Zo spreekt hij hem aan. Zo spreekt hij hem aan, omdat hij als zoon van David ook in de geslachtsregisters van Jezus zal staan. En Jezus is de zoon van David. Daar spreekt de Heer hem nu op aan. Jozef, gij zoon van David. Maar als Jozef dat hoort, kun je ook wel voorstellen dat dat hem een grote tegenstrijdigheid is geweest. Een zoon van David, die krijgt respect. Zoon van David, de koninklijk. Die mag leven in het licht, zou je zeggen. Maar Jozef, een zoon van de schande. Een zoon die veracht zal worden. Zou hij niet gedacht hebben, Heer, dan kunt u dat nu wel zeggen, maar ik voel dat helemaal niet zo. Heer, u kunt nou wel zeggen dat ik bij u behoor, maar ik voel dat helemaal niet zo. Maar het woord van de Heere is het meest waar. Het woord van de Heere is alleen waar. Wat de duivel ook zegt. Wat ons gevoel ook zegt. Het gaat erom wat de Heere zegt. Tegelijk gaat het er dan wel om, kan de Heere het ook inderdaad tegen ons zeggen. Kan de Heere tegen u zeggen, tegen jou. Zoon van David. Kind van God. Dan hoef je helemaal geen koninklijke afkomst te hebben. Hoef je niet die geslachtsregisters te zeggen. Oh, kijk, toen hadden we koning in ons voorgeslacht. Dat helemaal niet. Maar dit is nog groter. Als de Heere kan zeggen, mijn zoon. Mijn dochter. Kind van de koning der koningen. Of zou die u aan moeten spreken met kind van de duivel? Vanuit het verbond kunnen we al aangesproken worden als kind van God. Maar wat betreft de praktijk van uw hart, waar je voor gekozen hebt, zou je dan moeten zeggen kind van de duivel? Het is wel van 2-1. Dan moet je eerlijk wezen. Hoe staat het met je voor? Als God in jouw leven komt, vandaag, en gaat nu je aanspreken, zegt kind van, maar wat moet je dan invullen? Leef je als een kind van de duivel? Leeft u als een kind van de duivel? Dat blijft wel waar. Vanuit het verbond komt de Heere tot u en dan kan die zeggen, mijn kind. Al ben je weggelopen, al heb je de duivel uitgezocht, dan zegt hij nog in zijn liefde, mijn kind. Hoor toch, en kom toch, keer toch terug. Als dan je hart mocht opengaan, zeg ja, Heere, ik kan niet meer bij u weg. Hier ben ik, u mag me hebben met alles wat ik heb. Dan spreekt je ten volle aan, o mijn kind. Ja maar het voelt zo donker. Ja maar er is zoveel tegen. Ja maar er zijn zoveel aanvechtingen. Ja maar ik weet niet hoe het verder moet. Mijn kind. In feite kun je zeggen, dat is genoeg. Als je dat kunt zeggen, heb je ten diepste alles. Zou de Heere één van zijn kinderen los kunnen laten aan zichzelf, aan de duivel ten prijs kunnen geven? Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd uw vrouw tot u te nemen. De Heere weet dus precies wat er in Jozefs hart omgaat. We hebben voor God geen verborgenheden. Als we zeggen, ja, ik snap niet hoe het nou moet als God nu zo machtig is. Nou, God is machtig genoeg om precies te weten wat er in je omgaat. Maar ook om dan te weten welke kant hij met je op moet. Hier bij Jozef zegt hij, die vrees, die wil ik nu in één keer van je nemen. Het is niet nodig om zo bang te zijn om te gaan trouwen met Maria. Het mag op een eerlijke manier. Want ze is niet vreemd gegaan. Er is geen overspel. Er is geen hoererij. Het is zuiver. Er is een wonder. Een goddelijk wonder. U hebt gezien, Maria is zwanger. Nou kinderen, jullie hoorden het net, hè, dat Jozef zal gedacht hebben, Maria is zwanger en ze is niet zwanger van mij. Dan moet ze misschien wel daar in Judea, ergens in de buurt van Zacharias en Elisabeth, een andere man tegengekomen zijn. Nee, zegt de Heer Jezus, dat is niet zo. Er is geen andere man bijgekomen. Dat kindje wat in Maria geboren wordt, dat heeft helemaal geen vader hier op aarde. Nou, hoe kan dat nou? Wie is dan de vader van het kindje in de buik van Maria? Die vader woont in de hemel. God zelf heeft het gewerkt. Hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En dan weet je Jozef genoeg. We zien dat straks in vers 24, als hij deze droom gehad heeft, dan gelooft hij het. Het is zo diep bij hem binnengekomen, hij heeft geen verder bewijs nodig. Hij hoeft niet eerst aan Maria te vragen, joh Maria, hoe zit dat nou en vertel nou eens. Dat zal hij ook gedaan hebben. Maar dit woord van de Heer is genoeg. De Heer heeft zodanig krachtig in zijn leven gesproken dat hij het weet. En dat hij mag zien, ja de Heer weet van mijn leven af. En de Heer leidt mijn leven. En doet de Heer dat nog? Gebruikt de Heer nog dromen? Nou, dat zou kunnen. Niet zo vaak. Ook in de Bijbel is het niet zo dat God nou altijd spreekt door een droom. In sommige levens wel. Bij Jozef, de zoon van Jacob, werkt hij door dromen. Daniel, die had ook verstand van dromen. We zien ze nog een paar keer in de Bijbel dat er dromen voorkomen. Maar het is niet zo dat God in de Bijbel nou meestal dromen gebruikt. Het is ook niet zo dat God nu meestal dromen gebruikt. Het is ook niet zo dat God nu altijd zoveel uitleg geeft als bij Jozef. En je kunt daar wel eens om verlegen zitten. Hè? Denk je, nou als mij dat eens gebeurde. Kijk, zo'n heftige gebeurtenis van Jozef zit ik niet op te wachten. Maar als het dan maar zo was, dat ik daarna de uitleg kreeg, zo duidelijk. Als de Heer nou eens in een droom tot mij kwam spreken en ik wist het ineens. is niet zo dat de Heere dat nu altijd doet. Maar mogen wel verwachten dat hij dat doet als het nodig is. Als God ziet dat het voor zijn kinderen nodig is om duidelijk te spreken, dan zal hij duidelijk spreken. Degenen die op zijn hulp en leiding wachten. Maar het kan ook zijn dat de Heer zegt, nou dat is nu niet nodig. Op dit moment hoef ik niet zo, om zo te zeggen, in te grijpen. Hij spreekt wel. En hij leidt je leven wel. Maar hoe dan? Nou, het belangrijkste is om omhoog te zien. De God van Jozef is de God van al zijn kinderen. Het is dezelfde God. Hij is getrouw. Hij zal zijn kinderen niet laten omkomen. Hij zal ze niet het bos insturen. Kunnen we zelf wel doen. We kunnen zelf wel van het pad afwijken. We hebben ook gezongen op Psalm 73. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken. En mijn train van spoor de godsvrucht afgegleden. Als je die psalm verder leest, dan zie je dat Asaf gedacht heeft, nou ik snap niks van Gods weg en het hoeft niet meer. Hij dreigde, hij deed het niet, maar hij dreigde God aan de kant te schuiven en te zeggen, het heeft toch allemaal geen zin. God maakt het allemaal moeilijk en het helpt niks, wat ik ook bij God zoek. En daarvan moet hij zeggen, daar zou ik ontrouw geweest zijn, dat was ik afgegleden van het spoor van de godsvrucht. Want ik was God uit het oog verloren. Ik was ook mezelf uit het oog verloren. Je zou die psalmes verder kunnen lezen. Dan zegt hij, ja, waar kwam ik nou op mijn plek? Daar waar ik in Gods heiligdommen inging. Toen ik God zag. De heerlijkheid van God. En toen ik mezelf zag. De slechtheid. De hoogmoed van mezelf. Toen kwam hij op zijn plek voor God en toen dacht de Heere, wat heb ik eigenlijk op u gemopperd? Heeft God toen alles precies uitgelegd? Heeft God toen exact gezegd, kijk Asaf, daarom ging het zo moeilijk met u. En daarom ging het zo geweldig met de goddelozen. Nee, God heeft een heleboel niet uitgelegd. Maar wat heeft God daar gedaan? God heeft zicht gegeven op zichzelf. Ja, waarlijk, God is Israël goed. En later zegt hij, ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Dat is wat de Heer hier bij Jozef laat zien. Maar als je erachter kijkt, dan zeg je, dat is wat hij nou in deze hele geschiedenis liet zien. Waar daar gij mijn rechterhand woudt vatten. Heeft hij dat gedaan? Daarvoor kwam toch Jezus naar deze wereld. Als je nou die indruk hebt, de Heere die weet niet van me, die ziet niet naar me om. Zie wat hij gedaan heeft door zijn zoon te zenden. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft er voor ons allen overgegeven. Zal u ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene God? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dood nog leven, hoogte nog diepte en alle dingen en alle schepselen. Niets zal mij kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. Die zekerheid, die geeft vastheid in het leven. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Al ga je door een dal van donkere schaduwen. Al ga je door een weg waar je niets van begrijpt. Als je dan hem in het oog maar mag hebben. En als dat niet gevoelig is. Als je je gevoelsleven, je emoties er niet bij kan. Dan mag het geloof door de duisternis heen zeggen. En nochtans, het is waar. God is zoals hij is. En God ken ik zoals hij zijn zoon gegeven heeft. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En daarom zal hij zijn kinderen niet verloren laten gaan. Een trouwe gids. Een gids op wie we een beroep mogen doen. Leer mij, o Heere, de weg waar u bepaalt. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Maar gids die het niet verplicht is om bij elke bocht precies de uitleg te geven. Maar die wel belooft, als het nodig is, dan zal ik het doen. En die dat laat zien in het voorbeeld van Jozef. Toen Jozef dreigde te vallen, in de wanhoop weg te zakken. Dat was voor de Heer het moment. Zou hij niet beter weten wat het juiste moment is dan wij? Als het maar wel zo is dat we op hem het hoog vestigen. Als het maar niet zo is dat we zeggen, nou maar voor mij hoeft het niet. Voor mij geen leven met God. Ik ga liever eerst mijn eigen gang. Ik zoek het liever zelf uit. Ik vind het ook zonder God eigenlijk wel prima. De duisternis zal even wel komen. Maar wee degene die in de duisternis geen God heeft. Als je in tijden van licht alleen wil lopen. Het gaat donker worden. En je kent God niet. Moet je dan God ervan beschuldigen? Moet er niet op wagen. Hè? De dagen van duisternis zullen komen. En zoek dan de Heere. Terwijl hij nabij is. En roep hem aan. Of roep hem aan terwijl hij nabij is. En zoek hem terwijl hij te vinden is. Nu is de tijd om de Heere te zoeken. En gezegend. Als je mag kennen. Wanneer je in duisternis wandelt. Als je dan in duisternis wandelt. Je kent hem niet. Kan het dan nog? Nou, vanmorgen hoor je zijn roepstem. Laat de Heer het licht van zijn genade schijnen. Dan roept hij op. Beleid dan je zonde. Beleid het dan dat je je eigen wegen gekozen hebt. Maar denk niet dat je bij God niet welkom bent. Weet dat hij vandaag klaar staat om zondaren te ontvangen. Hij is een God groot van genade en waarheid. Kom bij onze derde gedachte. Een vaste koers. De engel die spreekt verder tot Jozef. Jozef, die dat kind van Maria, dat is de zoon van God. Maar wie is hij dan? We hebben vorige week zondag er iets van gehoord. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En daarom moest Jozef hem de naam Jezus geven. Maar opmerkelijk is dat hij er nog iets bij zegt. Hij zegt dan, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. Jozef, nou moet je teruggaan naar de Bijbel. Als Jozef daarna terugging, Jesaja 7, Jesaja 8... Dan zou je ook raadsels aantreffen. In hoofdstuk 8 ook een volk dat in duisternis wandelt. Een volk dat radeloos is, verduist door angst en voortgedreven door donkerheid. Een volk dat het niet weet. Maar te midden daarvan is die belofte van God. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. God zal spreken en God zal werken. Zij zal een zoon baren, gij zult zijn naam heten Immanuel. God met ons. Waarom zou de Heer dat er nou bij gezegd hebben? Omdat duidelijk moet worden dat hij in alle raadsels van het leven God niet zomaar wat doet. Toen de Heer Jezus geboren werd en toen Jozef er niks van begreep hoe dat moest gaan. Toen was God zijn werk aan het doen en een werk waar hij te lang over gehad had. Het woord dat al beloofd was 700, 800 jaar geleden. Zie. Kijk vooruit. Een maagd zal zwanger worden. Een vaste koers, omdat het een koers is van het woord. Maar een vaste koers, ook omdat het een koers is van de zaligheid. Gij zult zijn naam heten Immanuel. Immanuel betekent God met ons God. Hemel en aarde verenigde samen. Daar werkte de Heer naartoe. Hier, bij deze moeilijke zwangerschap. Zometeen, als bij de geboorte het zo raadselachtig zou zijn dat ze daar in de stal terechtkomen, dat Jezus in de kribbe ligt. Later als je naar het kruis gaat, bij alle, je zou zeggen, alle bochten in het leven van de Heer Jezus, bochten telkens weer naar beneden de diepte in, waarvan je zou kunnen denken, wat is God nu aan het doen? Waarom moet het zo? Wordt zo duidelijk, hij werkt hierop aan. God met ons. Tot het allerdiepst, waar we het vorige week van gehoord hebben, hij werd van God verlaten, opdat wij tot God zouden genomen en nooit meer door hem verlaten worden. Immanuel. Dat is de koers die God vaart. Toen hij Jezus naar de wereld zond. Toen het evangelie in uw midden bracht. Toen uw leven ging werken. Toen de raadsels kwamen en de duistere wegen. En u kunt denken, waar gaat het heen? Als het maar hierheen gaat. Immanuel. Ja, dus in de wereld heeft God dat gewerkt. Maar in het persoonlijke leven werkt hij dat ook. En wij weten, zegt Paulus, dat alle dingen medewerken ten goede. Degene die God lief hebben. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen werken mede ten goede. Ja, wat is dat goede dan? Waarom gaat het zo? Wat moet er dan in mijn leven gebeuren? Er zullen allerlei dingen zijn waar je niet precies een antwoord op krijgt. Maar hier moet het altijd naartoe. Immanuel. Christus gestalte krijgt in uw ziel. En dat Christus gestalte krijgt in uw leven. Dat u de Heer Jezus leert kennen. En dat u de Heer Jezus mag gaan uitstralen. Ook dan. Als je denkt, ja maar ik kan het niet overzien. Ik weet met mezelf geen raad. Ik kan mijn eigen leven niet vormen. Ik kan van mezelf niks maken. En dat hoeft ook niet. Het gaat er niet om of u het zelf nog kunt. Het gaat erom of u God het werk wilt laten doen. Dat vraagt om vertrouwen. Vertrouwen zoals we dat hier bij Jozef lezen. Vers 24, hij deed gelijk de engel gesproken had. Vertrouwen van Maria. Waarvan we gelezen hebben in Lucas 1. Zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Zou je kunnen zeggen, ja maar dat is daar een beetje makkelijk. Want Jozef kreeg een droom. En Maria kreeg een engel op bezoek. Als ik dat nou kreeg, dan kon ik ook wel geloven. Dan kon ik ook wel vertrouwen. Is dat waar? Dat is niet waar. Er zijn in de Bijbel ook genoeg mensen die een droom gekregen hebben, een engel gezien hebben, die niet hun hart aan de Heere gaven. Er is zoveel weerbarstigheid in ons leven. Dan kun je onder de indruk zijn van een droom, onder de indruk van een engel. Maar als die indruk weg is, dan ga je ook je eigen gang weer. Dus het is niet zo dat wij niet geloven omdat we nog nooit een engel gezien hebben of nooit zo'n droom gehad hebben. Het ongeloof zit van binnen. Maar de andere kant is ook waar. Het is niet zo dat je alleen maar kunt geloven als je een droom of een engel krijgt. De Heere spreekt. Hij heeft gesproken en spreekt nog. Dat woord van 2000 jaar oud, dat woord van 3000 jaar oud, de profetieën van David en zo. Dat woord is altijd waar. God wijkt niet van zijn woord af. God gaat een vaste koers. Hij zal nooit herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Hetgeen uit zijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Ja, maar ik heb er hulp bij nodig. Zomaar, alleen maar dat woord geloven, alleen maar omdat het hier geschreven staat, dat kan ik niet. Dat is ook waar. Wij zijn zo ongelovig. Maar God geeft ook die hulp. Zoals die engel sprak, zo spreekt hij nog in de ziel. Dat woord is het woord van hem, het woord van de levende God. En de Heilige Geest, die wil het brengen in je hart. Dus als je dat dan zo voelt, ik kan het niet vertrouwen, ik durf me er niet aan toe te vertrouwen. Des te meer reden om God te roepen. Heere, dat woord van u, dat is waar. Maar ik kan niet geloven. Geest van hierboven, leer ons geloven. En de Heere die sprak tot Jozef, die spreekt nog. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg goden stil. Ik wacht op hem. Herkent u dat? Jij ook? Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Amen.